Welkom bij de IVA-podcast, waarin Caspar Lecluze en Jasper Engel in gesprek gaan met studenten, oud-studenten, medewerkers en vrienden van de IVA. Ze delen hun passie, wat hen drijft en hoe ze zijn gekomen waar ze nu zijn. Ben je klaar om geïnspireerd te worden?
Ja, en dan alweer de allerlaatste aflevering van seizoen 1. En vandaag hebben wij in de studio vanuit IVA Driebergen Philip Voogd van Aangetekend BV. Ja. Maar die kennen we beter als Aangetekend Mailen.
Ja, welkom Philip. Dank dat je naar Driebergen bent gekomen voor deze IVA-podcast. Wij kennen elkaar al vrij lang. We hebben een jaar of 6, 7 bij elkaar in het IVA Young Professionals bestuur gezeten. Je had toen al je eigen bedrijf. Dat heette toen Aangetekend Bellen. Wat later overging naar Aangetekend Mailen. Fijn dat je er bent.
Ja, welkom.
Ja, jij helpt bedrijven met beveiligd en rechtsgeldig te mailen. Het bedrijf heet Aangetekend Mailen. En sinds kort nemen wij met de IVA ook jullie diensten af. Zodat studenten of aankomende studenten zich online kunnen inschrijven voor de IVA. En dan en ook rechtsgeldig ook een handtekening zetten. Je hebt een heel mooi bedrijf opgebouwd. Dat hebben we allemaal kunnen volgen. We hebben een verhaal van jou op je website, bij ons op de website ook gezet. En dat gaan we in deze podcast allemaal aan de orde laten komen. Kun je een korte introductie geven van jezelf?
Ja, zeker. Ik ben Philip Voogd. En op de IVA werd wel eens een grapje gemaakt of ik familie van was, maar het is Voogd met een T. 2008 alweer van de IVA afgekomen, dus toen ik hier vanochtend heen reed, dat voelde als vorige week. Maar er zit toch stiekem al wel wat jaren tussen. Oprichter van Aangetekend BV, daar ook dagelijks natuurlijk mee aan de slag. En privé een gezin, 3 kinderen. Dus de hele dag door eigenlijk wel actief.
Ja, we beginnen deze podcast eigenlijk altijd met... Wat heeft jou aangetrokken tot auto's?
Ik was eigenlijk altijd al wel een autoliefhebber. Ik denk net als heel veel jongens en meisjes vroeger ook met hun vader naar de autorij toe. Daar altijd al enthousiast geweest. Wilde al van jongs af aan ook al richting IVA. Maar ik heb nooit intentie gehad om in de auto's aan het werk te willen, maar gewoon echt gewoon puur liefhebber.
Ja. Ja.
Want jij hebt ook iets met boten. Je hebt ook in de botenwereld gewerkt.
Ik heb ook in de boten gewerkt. Het was ook voor, tijdens en zelfs een klein stukje na de IVA. Dus op mijn 6e begonnen met zeilen. Doorgegroeid, zeilles gegeven, zeilwedstrijden gedaan. En vanaf mijn 16e begon ik te werken bij een sloep- en motorjachtbouwer. Ja.
Ja, en daar hebben wij bij de start van de nautische opleiding nog veel mee gedaan. Mede door Philip bracht hij ons in contact met Bernard Menke van Menke Maritiem.
Ja.
En bij de start van de opleiding hebben we daar best wel wat mee opgetrokken. En ook, ook nog een keer een sloep geleased, die we enige tijd gebruikt hebben voor de promotie van de nautische opleiding helemaal gerapt. Dus mede door Philip is dat tot stand gekomen.
En je hebt veel meer voor de IVA gedaan, want ik zie ook nog dat je voorzitter bent geweest van de Young Professionals.
Ja, ja, dat klopt. Ja. Ook samen met Casper gestart. Dus ik kwam van de IVA af. Ik wist dat er een IVA Business Club was. Alleen, wij zitten
is,
daar
want
nu samen
ben je lid
in,
van. Ja,
Jasper.
Ja, ja.
Maar ja. In die tijd leek dat nog wat verder weg, ook gezien de leeftijd, de gemiddelde leeftijd van toen. Dus zodoende het idee ontstaan met Casper en nog een aantal andere rollen ben ik er ook bij. Van joh, is niet een leuk idee om een soort van businessclub te starten voor jongens die net van de IVA af zijn en meisjes uiteraard. Die mooie rol in de maatschappij al pakken.
Ja, ja. Bij Thijs Wijns en Jan-Kees Herweijer nog
ja.
bij.
Ja. 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 Nou hoor ik allemaal namen. Hartstikke goed, maar je bent voorzitter geweest.
Ja.
Inderdaad, je bent nu inderdaad lid van de businessclub. Dus dat is eigenlijk een soort van een opstap geweest voor de businessclub.
Ja, zeker. Ja. Ik denk dat we een hele leuke tijd hebben gehad. We hebben ook iets moois neergezet. Het bestaat ook nog steeds. Dus dat is leuk om te volgen. En vanuit daar op een gegeven moment doorgaan naar de businessclub. De rol voorzitterschap in combinatie met de zaak werd op een gegeven moment wel wat lastig. Dus daar een stapje terug gedaan.
Ja.
En toen kwam op een gegeven moment de vraag voor de businessclub. En dat vond ik wel een mooie overstap.
Ja. Ja. Ik zit hier nog naar een hele mooie... ik heb even je LinkedIn profiel gekeken. Ik zou zeggen, nou, dat is al het kijken waard. Matthijs de Groot, helaas stapt hij over. Begint hij voor zichzelf met Aangetekend Bellen. Misschien moeten we dat ook nog eens even aan jou vragen. Want je bent gegaan met... Of tenminste, je bent voorzitter geweest van de Young Professionals. Tegelijkertijd begon je dus ongeveer met jezelf... als ik zo'n beetje die tijdlijnen naast elkaar leg, of niet?
Ja, nou, sterker nog, het initiële idee is ook hier op mijn studentenkamer ontstaan.
Ja.
Ik woonde, dat is natuurlijk voor velen bekend vanuit Driebergen... maar ik woonde boven het Wapen. En ik had voordat ik naar de IVA ging, ik wilde al heel lang naar de IVA. En op een gegeven moment ga je dan ook een beetje om je heen kijken. Dus zo belandde ik in Rotterdam op een opleiding. En had ik wel vrij snel door, ja, dit is niet helemaal mijn ding. Dus ik ben daar gestopt. En om dan toen nog duo was het, de overstap te maken. Of duidelijk te maken dat je een overstap maakt van een overheidserkende opleiding naar een particuliere opleiding. Dat was, dat was lastig. Dus telefonisch allerlei afspraken gemaakt. Werden in een brief werd dat dan weer ontkracht. Of kwam dat anders en dacht, goh, wat gek, waarom kan ik mijn gesprekken niet opnemen? En zo is bij ons, of eigenlijk is het idee van aangetekend bellen ontstaan.
Ja. Ah, oké. Aangetekend bellen, gewoon puur om vast te leggen van wat we nu hebben afgesproken, dat ligt dan eigenlijk ook gewoon vast als een soort contract.
Ja, dus wat ik toen gek vond van nou, mondelinge overeenkomst is rechtsgeldig en bewijs het maar.
Ja.
Maar er was niks om te bewijzen. Ja, dat... En ik weet nog wel dat ik tijdens mijn IVA-periode ben ik daar een beetje op onderzoek uitgegaan. Toen heb ik zelfs volgens mij nog de laatste Geerling Riemer uit de prijsuitreiking die hier tijdens mijn studie was, zat ik bij de KPN om het idee te pitchen. En die vonden het een leuk idee en zo eigenlijk die eerste stappen gezet.
En wacht, ja, bij de KPN?
Bij de KPN.
Hoe oud was je toen?
Ik denk dat ik 23 was, zoiets.
En jij kwam op gesprek bij KPN?
Ja.
Dus dan moet je al eerst weten wie je dan daar te spreken
kreeg. Ja, ik had via een ingang gekregen op de innovatieafdeling.
Ja.
En presentatie gebouwd en daarheen gegaan. Het was wel grappig, want de KPN die zag er zeker wat in. Dus ik zat op de afdeling die toen had je zo'n Park app. Niet Park Mobile, maar een van die uit de tijd, 12 jaar, 13 jaar geleden. En die vond het een heel leuk idee. Alleen niet in staat om natuurlijk van iets van niets iets te maken. Hè. Van iets heel groot zijn ze goed in. Maar in die beginfase was dat gewoon lastig. Dus ik heb daar wel 9 maanden met elkaar opgetrokken. In die tussentijd ook het idee proberen te beschermen met een patent. En na 9 maanden stond ik op straat met een mooi idee. Een marktonderzoek van KPN en een patent. En toen dacht ik, nu moet ik het maar zelf gaan doen.
Ja.
Dus dat is eigenlijk een beetje in de maanden ook na mijn IVA-periode geweest.
Ja.
En meteen met een best wel technisch geavanceerd systeem, geloof ik.
Achteraf gezien had ik te weinig verstand van techniek en de juridische waardes, ja. Ja. Ja, dus ik zat toen bij een softwarepartij, waar later ook nog best veel gedoe over is geweest vanwege een hack en dergelijke. En die hebben toen onze software gebouwd zonder echt te weten waar je op moest letten of controleren. Misschien een beetje opportunistisch ook. En dat met hun de eerste meters gemaakt. Ja.
En wanneer kwam dan het moment dat je dacht, dit moet eigenlijk anders? Ik doe iets met aangetekend, maar dat kan misschien ook wel met e-mail.
Ja, zeker. Dus ik ben begonnen met een 0900-nummer. Dus voor mensen, de marktplaatskopers en in mijn situatie als student om een gesprek vast te kunnen leggen. Daar kwam op een gegeven moment wat vraag uit de zakelijke markt. Er was nog heel... Tegenwoordig heb je VoIP en bellen over internet, maar dat was er toen nog niet. Dus dat was echt fysiek servertjes bij kantoren onder bureaus plakken om te zorgen dat je gesprekken kon opnemen. En zo hadden we de eerste 4, 5 klanten. En 2 van die klanten zeiden ook, joh, wat jullie telefonisch doen, kan dat per e-mail. En er was toen net een Europese richtlijn op komst. Dat is inmiddels een verordening geworden. Dat is heel juridisch dit hoor, maar de EIDAS verordening. Ja. En 1 van die 5 richtlijnen was een aangetekende elektronische zending. Waarbij ik dacht, en inmiddels was mijn compagnon ook ingestapt. Van joh, ja, dat is eigenlijk wel mooi. Maar ja, we hadden te weinig budget. We hadden natuurlijk best wel al veel stappen gezet op het bellenvlak. Dus met de eerste klanten afgesproken van, joh, als wij dit gaan bouwen, willen jullie dan de launch customer zijn en snappen dat de dienst nog lang niet is wat zou moeten zijn. Maar dan, dan durven wij de stap wel te zetten.
Ja. En dat is gebeurd?
Dat is gebeurd. En dat is 2012, 13 denk ik geweest, dat we de eerste aangetekend mailenklanten aansloten. In de beginjaren was het natuurlijk niet bestaande dienst, niet bestaande markt. Achteraf gezien te weinig geld, te weinig kennis. Ja, en zelf was ik ook nog vrij jong om bij een bedrijf te kunnen zeggen, nou geef je data maar aan mij en wij maken dat wel. Wij zorgen wel dat het veilig en rechtsgeldig wordt afgehandeld. En op een gegeven moment kwam KPN weer bij ons terug, 2015. En die zei, nou wat je die dienst aangetekend mailen, dat zouden we graag willen toevoegen aan onze propositie. En samen met hun verder doorgegroeid.
Toen was je nog niet eens 30.
Nee, toen was ik nog niet 30. Toen was ik, 2015. Dus ja, ik denk 7, 28, zoiets.
Okay. Ja. Je hebt het heel even over een verordening. En toch even over dat aangetekend mailen. Want een mail op zichzelf is eigenlijk niet rechtsgeldig. Of hoe zou ik dat? Kun je daar iets over uitleggen?
Wij hechten met z'n allen echt heel veel waarde aan e-mails. Sterker nog, we gaan per dag 350 miljard e-mails de wereld rond. Onbeveiligd. Op het moment dat je een mailserver heeft verlaten, weet je niks. Hè. Is het aangekomen? Is het gelezen? Is de tekst origineel gebleven? Daar kan onderweg van alles gebeuren.
Dus wij sturen per inwoner, per bevolking, we hebben 7 miljard mensen op deze wereld.
Ja, 350 miljard mails per dag. Er zijn natuurlijk ook nieuwsbrieven 50. En dat soort
50 dingen. Per persoon?
Gemiddeld wel, ja. Ja.
Goeiedag.
Ja. Nou, en er zit natuurlijk heel veel, in heel veel e-mails zit privacygevoelige informatie wat zomaar op het web wordt geslingerd. Nou, en zeker nu met de huidige risico's die er zijn, is natuurlijk het gevaar groot dat het op straat komt te liggen of dat er ook andere afspraken tot stand komen. Dus eigenlijk de rol die vroeger of nog steeds de post heeft, dat kunnen digitaal kunnen overnemen.
Ja, want Philip, even uitzoomend, want aangetekend mailen, we hebben allemaal wel een beeld bij aangetekend, maar wat doen jullie nu met aangetekend mailen?
Ja, aangetekend mailen, dus aangetekend is eigenlijk wat meer uitgegroeid tot een softwarebedrijf. Wat wil zeggen, we zijn bekend van aangetekend mailen en omdat we alle kwalificaties hebben, zoals een van de 8 vertrouwensdiensten, hebben we onze naam nog steeds aangetekend gehouden. Maar naast aangetekend mailen hebben we ook een dienst als beveiligd mailen en digitale handtekening. Nou, met aangetekend mailen maken we het mailverkeer beveiligd en rechtsgeldig. Hè. Dus je kan achteraf kan er geen discussie ontstaan over wie wat wanneer waarbij betrokken is geweest. En bij beveiligd mailen laten we die hele juridische schil vallen. En bouwen eigenlijk een beetje simpel gezegd een tunnel op tussen afzender en ontvanger. Om te zorgen dat het bericht over een veilige lijn in de inbox van de juiste ontvanger terechtkomt. En bij het digitaal ondertekenen, dat is zoals je dat gewoon bent. En sinds kort ook de nieuwe studenten van de IVA mogen doen, is het ondertekenen van contracten.
Wat je zegt eigenlijk, als je dus een e-mail normaal gesproken verstuurt, extern of misschien zelfs wel intern, dan kan er allerlei dingen nog in wijzigen, dat de inhoud wijzigt of je weet niet of die aankomt. En dat is precies, jullie bouwen een soort tunnel. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, dus bij een normale e-mail heb je altijd het risico van verlies van diefstal of je data eigenlijk komt op straat.
Het gaat via servers en dan komt het uiteindelijk bij jou. Dus hij gaat via kanalen, uiteindelijk komt hij bij de ontvanger terecht.
Daar ga je vanuit. Ja, doorgaans gaat het goed, maar je gaat ervan uit dat het inderdaad bij een ontvanger terechtkomt.
Het is geen verzegelde envelop.
Nee,
bewijzen van.
Nee, er kan onderweg van alles in principe met een e-mail gebeuren. En natuurlijk zijn er heel veel mails waar er niks mee gebeurt. Maar er zijn natuurlijk ook wel genoeg voorbeelden inmiddels uit de praktijk. Dat mailtjes onderschept zijn, rekeningnummers zijn aangepast. Uit naam van iemand anders een mail is gestuurd. Dus dat is eigenlijk een beetje de basis. En bij aangetekend doen we die juridische schil, voegen we daaraan toe. Zodat er achteraf geen discussie kan ontstaan. En bij beveiligd mailen laten we die dan weer juist vallen. Om het simpel uit te leggen. Wij plaatsen eigenlijk een omgeving voor een klant in een Nederlands datacenter. Die koppelen aan een mailserver. Daar vangen we de mailtjes in af. En dan vervolgens gaan we controleren of de ontvanger open staat voor een veilige connectie. En dan gaan we daar het bericht afleveren.
Zit er dan veel tijd tussen verzenden en ontvangen?
Nee, dat zijn echt millisecondes.
Ja. Oké, dus je merkt er eigenlijk niks van?
Nee, daar merk je niks van. Tenzij een mailserver van de ontvanger een vertraging heeft, dan kan het eventjes duren. Maar het is.
En dan heb je het nog steeds over minuten op z'n hoogst?
Minuten, ja. Soms is het wel eens dat de mailbox vol zit van de ontvanger. En dan blijven we het gewoon gedurende een x-periode proberen. Maar als er geen vertragingen zijn, dan kunnen we het echt in millisecondes afleveren.
En hey, nou hebben we het allemaal op de IVA over rechtsgelden. Of tenminste, we hebben het vakrecht en rechtsgeldigheid. Welke stappen moest je nemen met aangetekend BV om uiteindelijk die mail dan rechtsgeldig te maken? Dat lijkt me nog wel een hele uitdaging voor je.
Wat het gemak hier is dat die Europese verordening er was. Dus toen wij ermee starten was het een richtlijn. En die schreef eigenlijk voor, wil je een e-mail rechtsgeldig maken, dan moet je zorgen dat de identiteit van partijen voldoende is vastgesteld. Dat de echtheid is gewaarborgd. Moment van totstandkoming wordt geregistreerd. Dat die voor alle partijen inzichtelijk is. Nou, dat zijn eigenlijk de technische invulling aan de juridische waarde die is meegegeven. Dat hebben we gedaan, gebouwd, de markt ingezet. Nou, en in het begin is het echt overtuigen dat zo is. En met name sommige. Ik weet nog goed dat ik ooit een keer bij de ABN AMRO zat met al hun juristen in een kamer om uit te leggen dat we echt wel rechtsgeldig waren. En daar kwam de uitkomst was toen, we zijn niet negatief. Dus,
dat is heel positief.
Voor een jurist is dat positief.
Ja.
Maar uiteindelijk, ja, de richtlijn is een verordening geworden. Wij zijn een gekwalificeerd dienstverlener daar. Dus een Europees gekwalificeerd dienstverlener geworden. En inmiddels is er ook best wel veel jurisprudentie. Dus okay. Is vaak voor een rechter gekomen. En ja, heeft de rechter de afzender nooit in het ongelijk gesteld.
Maar goed, dat is dan EU. Dat is dan EU, maar er gaan natuurlijk heel veel mailtjes ook naar de Verenigde Staten. Hoe is het dan met de rechtsgeldigheid bijvoorbeeld? Of naar China?
Ja, dat hangt er natuurlijk vanaf wie de initiator is. En hangt ook weer af van algemene voorwaarden. En, dus dan, ja, daar is het met name de initiator en welk recht is van toepassing. Het kan zijn dat je inderdaad een klant in China hebt en hun inkoopvoorwaarden zijn van kracht. Ja, dan zou het kunnen dat het niet past. Maar dat is doorgaans niet het geval.
Filip, jij bent begonnen met zelf begonnen. Kreeg een compagnon erbij. Wat voor bedrijven, wat moet ik je daarbij voorstellen? Hoe groot heb je dat uitgebouwd?
Het mooie van ons businessmodel is dat als wij een klant hebben, dan hebben we er, en dat klinkt altijd een beetje ongeïnteresseerd, maar dan hebben we er eigenlijk niet heel veel werk aan. Dus alles wat we bouwen is generiek. En of dat voor één klant is of dat het voor 100 klanten is, dat maakt ons niet uit. Waardoor wij als organisatie ons kunnen richten op de ontwikkeling en sales en marketing. Dus we zitten nu op zo'n 20 man in totaal. En omdat we in het begin natuurlijk voorzichtig met onze financiële middelen moesten zijn, hadden we al vrij snel een distributiekanaal opgezet met business partners. En dat hebben we nog steeds. En dat is eigenlijk ons grootste verkoopkanaal. Ja.
En 20 medewerkers totaal. En hoeveel e-mails worden er dan ongeveer verstuurd? Kan je er iets over delen?
Ik denk dat wij afgelopen jaar zaten rond de 8 miljoen e-mails in totaal. Ja, zoiets. Ja.
Kijk, 8 miljoen
e-mails. Ja. En op klanten, soorten, sectoren, waar hebben we het dan over?
Het mooie is, het is heel breed inzetbaar. Dus maakt het ook gelijk weer lastig voor ons verkoopmodel. Want we zitten in totaal in 13 verschillende branches. Iedere branche heeft zijn eigen vraagstukken waarom het zou werken of niet zou werken. En andere DMU's waar we ons op moeten richten. Of DMU's is natuurlijk wat technisch term, maar...
Decision making unit, denk ik.
Exact, ja. We zijn denk ik advocatuur, hebben zo'n 32% inmiddels marktaandeel. We hebben automotive natuurlijk, dat komt een beetje door de IVA-achtergrond. Dus partijen zoals Mercedes-Benz, BMW, Leaseplan, wat inmiddels Evens is geworden. Ja, die maken gebruik van onze oplossing, maar ook overheid, semi-overheid. Dus heel divers. Ja. En sinds 3 jaar hebben we een consumentenoplossing ook gelanceerd. En die wordt ook vaak gebruikt. Dus daar weten we natuurlijk niet wie uiteindelijk de gebruiker is. Maar we zien altijd wel in de laatste weken van de maand zien we altijd een piek. En dat betekent dat er veel opzeggingen via onze oplossing zijn verstuurd.
En als je in je organisatie kijkt, je doet veel sales en marketing, maar ook ontwikkeling. Je hebt eigen programmeurs en iets?
Ja, dus een van de eisen, we zijn een van de 8 Nederlandse vertrouwensdiensten. En dat betekent dat je volledig in control moet zijn. Dus we kunnen niet onze servers zoals de meeste bij Amazon zetten of... ontwikkelaars uit Oost-Europa gaan inhuren. Dus die hebben we echt allemaal in dienst. Ja.
Kijk. Ja. En je zit in Utrecht?
We zitten in Utrecht. Gestart in Den Haag. Onze ontwikkelaar zat toen in Utrecht. Toen huurden we het nog wel in. Toen dacht ik op een gegeven moment... ontwikkelaars die zijn niet van nature. Ze pakken de telefoon om even met je te overleggen. Toen dacht ik, het is beter als we bij de ontwikkelaars op kantoor gaan zitten. Ja, en dan ga je mensen aannemen. En dan beland je op een gegeven moment daar. Dus... We zijn van een heel mooi statig pand in Den Haag naar een wat minder inspirerend kantoorgebied gaan in Utrecht. Ja.
Voor jouzelf is er ook wel veel veranderd. Want je startte alleen, compagnon erbij, inhuurpartijen. Maar uiteindelijk heb je een organisatie neergezet waar 20 mensen werken, een hele hoop klanten, nog veel meer e-mails. Zo is dat natuurlijk geautomatiseerd. Maar dat verlangt ook wat van jou. Want waar je zelf eerst echt de founder, ondernemer bent, wat je nog steeds bent, ben je nu ook een beetje de manager van het bedrijf.
Ja, zeker. Dus dat is wel dat is ook een leercurve waar je doorheen moet. En dat betekent soms dat je wat meer moet loslaten dan dat je gewend bent. Maar ook daar wel natuurlijk stappen gemaakt. We hebben ook altijd wel de juiste mensen om ons heen gehad in de vorm van coaching. Of waarvan wij het altijd zeggen, die hebben het trucje al eerder gedaan. Die ons adviseren van hoe je dat moet aanpakken en moet opzetten. Ja. Maar dat gaat natuurlijk niet. Het is niet allemaal vanzelf gaan. Nee, dat is zeker waar.
Kun je daar wat over vertellen? Over wat? Dus noem eens een voorbeeld.
Ik denk dat wij, komt door, ik ben vrij snel natuurlijk vanuit studiebanken gaan ondernemen. Dus dan ben je ook best wel opportunistisch in sommige gevallen. Ik denk dat we daar ook wel wat fouten hebben gemaakt, links en rechts. Maar ook altijd wel weer weten op te lossen. Ik denk met name uit opportunisme dat ons soms de groei in de weg heeft gezeten. Of dat we daar keuzes hebben gemaakt die nooit zijn uitgepakt zoals we dat hadden bedacht. Daar leer je van. Dus je weet in ieder geval elke keer weer hoe je het niet moet doen. En dat zorgt ervoor dat je dat kan, dat het nu altijd weer beter gaat. Ja.
Ik refereer even aan een podcast die we opnamen met Maxime Staal. Die op een gegeven moment vertelde van, joh, weet je, als je fouten maakt, prima. Maar wees er, vertel er gewoon over. Dan kunnen andere mensen er ook weer van leren. En dat is natuurlijk gewoon de waarheid als een koe.
Ja, zeker. Ja, dus dat, juist dat wat niet goed gaat, daar word je de hele dag mee geconfronteerd. Dus dat pak je natuurlijk ook aan. Alles wat wel goed gaat, dat blijft gewoon, dat loopt wel door.
Ja. Ja. En 10 jaar ondernemer, ja. Denk ik. Ja, langer.
13 jaar, denk ik.
Ja. 20 man in dienst.
Ja.
Zo.
Ja. Ja.
Als je terugkijkt naar die tijd, die 13 jaar, heb je dan een paar momenten waarvan je zegt, ja, dat maakte in één keer echt het verschil. Toen we daar binnenkwamen, of dat je dan, dat je het moment dat je dan naar buiten loopt en dat je dan tegen je compagnon ook zei, dit is de bingo, dit hebben we gewoon top voor elkaar nu.
Ja, er zijn een aantal momenten geweest. En best wel leuk. Voor ons als KPN een hele belangrijke stap. En een van een vriend van mij, die had ook een eerdere samenwerking met KPN, waar hij uit had onderhandeld dat hij het logo KPN mocht gebruiken. Dus uiteraard advies gevraagd van, joh, hier zijn we mee bezig, wat zou je doen? Hij zegt, zorg ervoor dat je het KPN-logo kan gebruiken. Dus we hebben toen 2 jaar na de start, hadden we ons eigen logo en daarachter KPN-logo geplaatst. Ja, waardoor we in één keer heel veel vertrouwen in de markt kregen. Dus dat is dat heeft absoluut geholpen. Zo hebben we ook ooit een keer, dat zou ook wel we hadden een klant die gebruikte ons in Nederland en in Frankrijk voor de incassozaken van Zalando. En toen dachten we, we hebben de dienst in het Frans en we hebben hem in het Nederlands. Laten we dan ook in België proberen. Dus wij ooit een keer naar een beurs toe in België, kwamen naar huis met 80 leads. En dat was nog gewoon een beurs, een roll-up bannertje opzetten. En waanzinnig gescoren aan leads. En daarna ook klanten. Toen dachten we, laten we dan serieus de Belgische markt oppakken. Dus persbericht gestuurd met onze partner die we toen hadden aangesloten. En de tijd, dus het FD van België had ons persbericht overgenomen met introductie, aangetekend e-mail, kan bpost miljoenen kosten. Met de dag daarna een beurskoersdaling van 54 miljoen. Wat analisten wijden dus aan onze introductie. Dat is ook wel een moment geweest. Heeft er ook toe geleid dat we gekwalificeerd zijn geraakt. Want bpost is ons toen met hun Franse advocaat natuurlijk gaan aanschrijven. En heeft ervoor gezorgd dat je de Belgische markt alleen in mag als je gekwalificeerd bent. Dat heeft allemaal wel langer geduurd dan verwacht. Maar dat zijn wel van die momenten geweest dat je denkt, we maken wel serieus impact. Ja.
Gaaf.
Ja.
Nou, ik wil maar zeggen. Dus, en hoe oud ben je nu, als ik vraag mag?
Ik ben net 39 geworden.
39 geworden. En dan al 13 jaar ondernemer. Je begon echt piepjong ermee.
Ja, ik begon wel, dat zie je toen niet natuurlijk. Maar ik ben inderdaad wel jong gestart. Ja. Ja.
Als je nu kijkt naar je bedrijf, je zegt hier 8 miljoen e-mails, 20 mensen. Heb jij voor jezelf een stip aan de horizon of misschien gezegd, in 2025 of 2027, dan moeten we wel daar zijn?
Op je 45ste. Laten we gewoon eens even van je 45ste uitgaan. Waar zou je dan willen staan?
Wat ik gaaf vind is dat we altijd dingen aan het doen zijn die we nooit eerder hebben gedaan. Dus het bedrijf groeit hard en daar groeien wij in mee. We hebben vorig jaar een gedeelte van ons bedrijf verkocht aan een wat grotere IT-investeerder in Europa. Verandert voor onze rol niet zo heel veel, maar wel voor het bedrijf. En daarmee zijn we nu eigenlijk nog grotere stappen aan het zetten. Met als doel om de groep waar we invallen over of binnen 5 jaar richting een beursgang te krijgen. Dat is wel weer een next level, zeg maar.
En hoe zit het met de internationale ambities? Je zei al even over België. Frankrijk noemde je ook al. Hoe is aangetekend in Europa verder?
We hebben klanten in 9 verschillende landen. Alleen ben ik wel van mening, je kan pas zeggen dat je in een land actief bent op het moment dat daar ook daadwerkelijk iemand de telefoon opneemt. Dus in die zin zijn we in Nederland, België gewoon goed vertegenwoordigd. We hebben ook best wel wat klanten en dekking zitten. We hebben de ambitie om de Duitse markt in te gaan. Er ligt ook een heel plan voor klaar. Alleen laten we het eerst in Nederland en België echt goed hebben staan. voordat je aan zoiets groots gaat beginnen. Ja.
Ja, maar ergens, als wij elkaar over 5 jaar weer in de podcast zouden spreken, dan is Duitsland er misschien wel bij.
Dat is wel de intentie, ja.
Mooi, ja. Mooi, mooi.
Hey, hoe kijk jij aan tegen alle ontwikkelingen met betrekking tot China? Want er wordt natuurlijk veel gecommuniceerd ook. Dat zijn natuurlijk echt de grote landen waar je ook nog wat zou willen doen. Heb je daar een gedachte over? Of...
Ja, China, en er komen ook veel dreigingen vandaan. Hè? Ook vanuit Rusland komen natuurlijk veel dreigingen. En omdat wij, wat ik net zei, een van de Nederlandse vertrouwensdiensten zijn, we vallen inmiddels ook onder de digitale infrastructuur van Nederland, worden we wat meer op de hoogte gebracht van dat soort situaties. Wij focussen ons nu heel erg op de Europese markt. Ja.
Ja.
En dat blijft voorlopig ook nog wel.
Oké, en andersom, want er wordt wel eens een keer gezegd, ja, de Chinezen kijken gewoon mee. Ik refereer even naar auto's, hè, want auto's uit China, dan kunnen ze zien, wat kunnen ze dan zien? Dan denk ik, hoe vaak je in je neus peutert als je een Chinese auto hebt. Mobiele telefoons worden ook gewoon in China gebouwd, dus er zou veel meer informatie over kunnen zijn. Dus ik kan me nog wel voorstellen dat je daar een gedachte over hebt, dat je dan denkt, hoe je dat dan ziet in de...
Ja, het zijn zeker risico's. Dus dat is ook een van de redenen waarom wij anders dan de meeste softwareoplossingen, alles in Nederland, Nederlands datacenter, eigen programmeurs, om dit soort risico's wel af te schermen. En daardoor kunnen we ook sommige type klanten bedienen die je anders niet mag bedienen.
Ja. 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 Nee, en heb je daar dan ook beperkingen? Bijvoorbeeld toen de oorlog in Oekraïne startte. Toen kwam natuurlijk ook die boycott kwam meteen op. Heb je daar ook iets van meegekregen?
Nee, dat heeft voor ons geen impact gehad. Nee?
Nee.
Nee.
Ja, okay.
Nee. Wat nu wel heel erg voor ons helpt, is... je ziet ook dat de Amerikaanse techreuzen, daar wordt vanuit Europa en natuurlijk veel meer bescherming geboden. Ja, we zien nu ook wel grote partijen die Amerikaanse diensten gebruikten om zich heen aan het kijken zijn naar... Ja, diensten die het qua compliance beter voor elkaar hebben. Dus we vervangen daar wel vaker gewoon Amerikaanse oplossingen. Omdat bedrijven en met name de IT en security afdeling van bedrijven hier serieus mee bezig zijn. Hmm. Ja.
Hey, en hoe zie jij de toekomst van mailen op zichzelf? Hè? Als ik gewoon kijk in mijn eigen mailbox. Nou, ik vang ook inderdaad ongeveer 50 mailtjes op een dag. Ja. Niet alles is even relevant. Maar hoe zal het zich in de toekomst gaan ontwikkelen? Gaan we alleen maar meer mailen? We zitten nu op 350 miljard per dag. Ik herhaal het nog een keer, want het duizelt mij gewoon.
Het is waanzinnig veel.
Ja, echt, echt. Ik weet ook dat servers ongeveer 10% van alle energie die wij mondiaal gebruiken, dat wordt ook opgeslokt door servers, toch?
Ja.
Dat is echt heel erg veel. Ja. Dus als je denkt een e-mail is milieuvriendelijk, nou het kan wel, maar niet per definitie.
En
het kost energie. Ja. Oké. Maar goed, even het mailen op zichzelf. We sturen berichten, dat doen we nu. We zijn dat op een gegeven moment hebben we dat een paar decennia geleden zijn we dat allemaal gaan absorberen en zijn we dat telkens meer gaan doen. Hoe zie je dat over 10 jaar? Heb je daar een gedachte over?
Ja, e-mail zal niet gaan verdwijnen. Ik denk wel dat vluchtige e-mailcorrespondentie ik ben even wat later of dat soort zaken wat sneller via chatdiensten gaan. Ik denk eerder de rol die vroeger post, aangetekende post had versus e-mail, dat e-mail dat gaat worden ten opzichte van de chatkanalen. Je hebt ook een waanzinnig veel mijnomgeving, dat zien we natuurlijk ook. Veel organisaties starten ook met een mijnomgeving, maar die heeft allerlei beperkingen.
Even uitleggen wat een mijnomgeving dan is.
Mijnenergie voor je verzekeraar. Als je inlogt op je bank, dan zie je ook al zo'n knipperend icoontje bij een inbox staan. Ja, daar ga je nooit kijken. Veel partijen denken, dit is het. Zo gaan we met onze klant communiceren. En per saldo zie je dat de conversie daar zo laag op is, dat men toch gewoon altijd in zijn mailbox blijft. Zowel afzender die dat de hele dag open heeft als ontvanger die een paar keer per dag zijn inbox bekijkt of er nieuwe berichten zijn binnengekomen. Dus,
Filip, we gaan al een beetje richting het einde van de podcast. Een half uur gaat heel snel. Wij zijn op de IVA volop bezig met ondernemen. Er zijn hier start-up garages geplaatst op de campus om studenten die een idee hebben om dat verder te laten ontwikkelen en te laten uitgroeien tot een echt bedrijf. Heb jij een tip voor studenten die ergens een idee hebben, daarmee spelen? Wat moeten die volgens jou doen?
Nou, ik zou nooit, die had ik zelf ook in het begin natuurlijk, de angst om je idee uit te spreken dat iemand zou kopiëren. Nou, dat gebeurt niet zo heel snel, ben ik inmiddels wel achter. De grootste slagingskans van je idee zit hem in de executie en daar laten veel mensen het gewoon liggen. Dus mijn tip aan studenten is, hou vooral vol. Hè. Blijf vasthouden aan die stip die je zelf op de horizon hebt gezet. Je hebt heel veel tegenslagen. Sterker nog, meer tegenslagen dan dat het een keer mee zit. Dus,
het gaat om die ene keer dat het mee zit.
Ja, precies.
Die en heb je nodig.
Hou je dan vast inderdaad aan hoe dan wel? Weet je? Hoe ga ik het wel voor elkaar krijgen? Wat heb ik nodig om wel die stap verder te kunnen zetten in mijn plan? Ja.
Kijk.
Dus doorzetten, volhouden.
Doorzetten, volhouden, praten met de juiste mensen en niet bang zijn dat je idee gekopieerd wordt. Want het merendeel van het succes zit ook in je eigen executie die je aan het idee meegeeft.
Ja, dat is een hele goeie. Daar doen we het mee.
Nou, die tip nemen we te harte en dragen we door het middel van deze podcast over aan de studenten. Filip, ik wil je heel hartelijk danken dat je hier was vandaag bij deze podcast. De laatste van seizoen 1 die we met jou hebben mogen opnemen. Jasper, heel hartelijk bedankt. Als je een vraag hebt voor deze podcast om een gast te voordragen, mail dan naar podcast@iva.nl. En dan zien we jullie terug en horen jullie ons terug in seizoen 2.
Tot in september.